Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk van zijn heilige handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken. En bij de voortgang, rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geliefde familie Voskuil en gemeente, in de achter ons liggende week hebben wij met elkander het stoffelijk omhulsel van onze oude medebroeder ter aarde besteld. Lange tijd heeft hij met ons in en uit mogen gaan in het midden der gemeente. Lange tijd heeft hij ook ontzettend veel tijd en uren mogen besteden in de zorg voor de gemeente. Vooral ook toen het aantal zich wat uitbreidde, namen voor hem de werkzaamheden toe. Wij weten dat hij dat alles altijd heeft gedaan met blijdschap en trouw, op zijn wijze zoekende het welzijn van de gemeente. Wij hebben ook gemerkt hoe langzaam zijn levenslamp uitging. En zoals hij was in het leven zonder veel woorden, zo was het ook tijdens zijn ziek zijn. Wel hebben wij altijd mogen bemerken de vrucht des geestes, de ootmoedigheid en de veroordeling van zichzelf. En bij ogenblikken hebben wij ook gemerkt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Dan bleek de hartelijke verbondenheid en inwinning voor het woord van Gods genade en ontferming, waarin hij alles op zich genomen had en waarin hij beloofd had, ik zal maken dat ze een walging van zichzelf hadden. En zo is hij ook heen gegaan. Zonder rumoer, zonder veel grote woorden. Hij gaf te kennen aan zijn vrouw te verlangen naar het einde. En kort voor het ziekenhuis zei hij nog tegen me, hij kan en wil zalig maken. En je kon merken dat hij in die rust is heen gegaan. En de Heere beschaamt de hoop zijner ellendigen niet. Die zichzelf veroordeelt, zal niet veroordeeld worden. Mensen zien zo vaak op woorden. En hoe menigeen is met grote woorden gestorven, terwijl het leven geen blijk gaf van de vrezen des Heren. O, dan mogen wij daarop zien, op Gods genade en ontferming, dat hij die vrucht des geestes, die waarachtige verbondenheid in het leven van onze geliefde medebroeder heeft willen verheerlijken. Wij hopen dat dat de troost mag zijn voor de achterblijvende, de weduwe in het bijzonder, met haar kinderen en kindskinderen. Dat dat hun troost mogen zijn, dat hun man en vader niet verlangt terug te keren in een lichaam des doods en in een natuur die vijandschap is tegen God. Daarom zullen zij hem ook niet misgunnen. Die blijdschap die boven onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt zal stijgen. Zo is aan hem vervuld wat wij zondag aanhaalden, al laagt go Israël als weleer gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen en zwart waard door uw dienstbaarheid. U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. Dat het voor ons ook mogen zijn een heenwijzing, dat wij sterven gaan. Of wij langer of korter op deze aarde mogen zijn, het ogenblik komt dat wij ook sterven moeten. Om dan te mogen weten wat Job getuigt: ik weet, mijn losser leeft. Om dan gehoor te mogen hebben bij dat volk waarvan je leest dat Mozes liever kwalijk behandeld wilde worden met het volk des Heren dan de genieting van deze wereld voor een tijd. Dat ons deel mogen zijn. En dat we daarin ook mogen gedenken in de tijd, wij weten niet hoe lang, die voor ons ligt aan de achterblijvende weduwe. Opdat we haar zouden gedenken voor het aangezicht van God en hier beneden. Opdat zij mogen ervaren dat zij deel uitmaakt van een huisgezin. Dat met alle gebrek, alle ellende op weg is naar het einddoel. Dat geven God aan u, aan de kinderen en aan de kindskinderen, opdat zolang jullie en wij het levenslicht nog mogen aanschouwen, wij voor zijn aangezicht mogen wandelen. Laten wij nu zingen van Psalm 84, vers 4. Psalm 84 en daarvan het vierde vers. Dat zei die man die ging sterven en die had vooraf het versje voor zijn begrafenis genoemd. En toen zei hij tegen de dominee, dan zou ik zo graag willen dat jullie dat zongen. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Hij zegt, dat is voor mij, want dan ben ik er. Maar de tweede helft, zei hij, die is voor jullie. Want jullie zijn nog op de aarde. Let, heren der legerscharen, let op mijn noodmoedig smeekgebed. Hij laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Psalm 84, vers 4. Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. En daarvan lees ik u voor het 32e vers. Lucas 24, vers 32. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende, tot zover. Letten wij op de opgestane Heere, zich openbarend als de grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. De opgestane Heere, zich openbarend als de grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Geliefden, wij hebben lang geleden deze geschiedenis van de Emmausgangers wel eens in vervolgstoffen met elkaar overdacht. Ik wilde nu, zo de Heere wil, proberen de belangrijkste zaken uit deze geschiedenis te noemen in deze morgendienst. Vooral als je zo een keer erbij bent onder het woord, is het niet zo aangenaam als je maar een klein gedeelte daarvan hoort, als het één geschiedenis is. En daarom wil ik trachten enkele zaken uit het ons voorgelezen schriftgedeelte u te noemen. Er is heel wat gebeurd op die dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. We hebben er verleden zondag al iets van gehoord, van die wonderbaarlijke dingen. Hoe hij is verschenen aan Maria Magdalena, enkele vrouwen op de weg, en ook hoe hij aan Petrus verschenen is, waar ons geen nadere bijzonderheden van beschreven staan. Die vrouwen die zijn gekomen en die hebben dat wat ze beleefd hebben in Jeruzalem verteld aan de discipelenkring. Maar die mannen geloofden het niet. Ze raakten wel een beetje in de war, maar echt aanvaarden de boodschap van de engelen en van de Heere zelf, dat hij is opgestaan, dat ging er in hun hart niet in. Nou, aan het eind van de middag, of tegen de avond, zijn twee discipelen, in de ruimere zin van het woord, van de iets bredere kring die nochtans de Heer Jezus waren gevolgd en hem hadden geloofd. Twee van deze mensen gaan op die dag, die opstandingsdag, naar een klein plaatsje dat 60 stadien ongeveer 11 kilometer van Jeruzalem verwijderd was. Dat plaatsje heette Emmaus. Waarom gaan ze weg uit Jeruzalem? Zouden ze niet beter kunnen blijven? Daar waar de andere vrienden en vriendinnen zijn. Wij weten de reden niet. Misschien is het wel daarom, zoals het zo vaak gaat. Er is zoveel gezegd. Er is zoveel verhaald. Er zijn zoveel berichten binnengekomen. En in hun waarneming is er niemand die het beslissende woord gesproken heeft. Hem zagen ze niet. Inbeelding, overspanning. Ja, zo hebben ze al die woorden gezien en gehoord. En nu zijn deze mensen moe van alles. En tegelijkertijd zijn ze vervuld van al de dingen die in Jeruzalem geschied zijn. En dan zegt de Heilige Geest, zie, let nou eens goed op. Want ja, het gaat wel niet om die mensen, het gaat om de Heere God. Om de opgestane van de doden. Maar die opgestane van de doden, die bemoeit zich met mensen. Die bemoeit zich met dwalende schapen, die geen herder menen te hebben. Al zijn die Emmausgangers, zoals Jezus straks zegt, wel te bestraffen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, nochtans kun je beter met deze mensen op weg zijn dan met de kille, koude schriftgeleerde en fariseer, die niet kent, noch weet van de liefde die uit God is, van de levende verbinding aan die middelaar die van God gezonden is. Zo zijn ze op weg. En als zij onderweg zijn, dan spreken ze samen met elkaar van al die dingen die er gebeurd waren. Ze komen niet uitgepraat, deze twee vrienden. Ze zijn één in hun verdriet. Dat is het gemeenschappelijke. Hun liefde tot die profeet, krachtig in woorden en werken. En hun verdriet om het gemis, dat hij er niet meer is. Dat hij gedood is. En daarom spreken ze over al die dingen. En ze ondervragen elkaar. De een vult de ander aan. En als je ze zou zien, dan zou je hun ernstige, verdrietige gezichten, zou je als het ware zien afwisselen, dan weer door een glimlach, dan weer tranen, als ze spreken over al die wonderbaarlijke dingen die ze beleefd hebben, die ze gezien hebben. Ze hebben toch voor hun ogen gezien, hun handen hebben het getast, hun oren hebben het gehoord, dat Jezus Christus, als die goede herder daar door het land wandelde. Ze hebben van zijn brood gegeten. Ze hebben gezien milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij God van eeuwigheid. Ze hebben gezien hoe hij in het grootste verdriet wist te troosten. Hoe hij de dood terug kon dringen en weer brengen uit de dood tot het leven. En wat ze toch ook gehoord hebben, dat hij sprak tot een verlamde: mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dat hebben ze gehoord, daar weten ze van, dat hebben ze geloofd. Ze hebben door de kracht, werking van de Heilige Geest en van het woord, hebben ze hoop gekregen op de levende God, die in Christus Jezus zichzelf openbaarde. Zij wisten dus daarvan. En aan de armen het evangelie verkondigd. Hoe hebben ze aan zijn gezegende lippen gehangen? Hoe hebben ze de woorden ingedronken die hij tot ze sprak? Hoe hebben ze hem in gedachten gekoesterd? In hun gedachten, in hun ziel. Die Heer Jezus, die man van Nazareth, die wonderbaarlijke man, die een keer heeft gebracht in hun leven, in alles. Ja, ze zijn hartelijk verbonden. En wat de een niet weet, dat weet de ander nog wel te vertellen. Van toen en toen. Ook weten ze nog wel hoe de Heer Jezus de kinderkens gezegend heeft. En ze tot zich gelaten. Dat weten ze allemaal nog wel. En daarom waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En toch kunnen ze er niet uitkomen. Je zou zeggen, als ze nu al die herinneringen ophalen uit het verleden, zullen ze dan ook niet denken, maar hij heeft gezegd dat hij moest opstaan van de doden. Hij heeft gezegd dat hij terug zou komen. Zou dat niet in hun gedachten komen dan? Wonderlijk toch. Ze weten allerlei dingen te noemen. En dat komt niet in hun gedachten op. Hoe zou dat toch komen? Nou, daar is geen plaats voor geweest in hun harten. Want hoewel ze hem hebben erkend en gehoopt dat hij die Messias, die Christus was, ze verwachten hem toch op een andere manier. Ze verwachten wel een persoonlijke verlossing en vergeving van al hun zonden, maar ze verwachten dat toch niet op de weg van Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Zo verwachten ze het niet. Ze dachten allemaal aan een opgang. Natuurlijk, de weg zou wel eens door diepe dalen heen lopen. De haat en de nijd van de overpriesters en van het Sanhedrin was zeer groot. Maar als ze nog dachten aan nog niet lang geleden, zo'n weekje geleden, dat daar iets van de vreugde openbaar kwam. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. Toen hebben ze hun jas ook uitgetrokken en op de grond geworpen voor de koning, dat de koning leven mocht. Toen dachten ze, nou komt het eindelijk toch nog goed. Dit is het begin. Na zoveel bange tegenspoed die we gehad hebben. Nu komt het. En het is alles anders. En in dat denken is geen plaats voor de weg door de dood naar het leven. Is geen plaats voor die overweging dat hij nu, ze wisten wel van vergeving, daar hebben ze wel over gehoord uit de mond van de Heer Jezus. Maar dat dat nu zijn leven moest kosten, de betaling van de prijs. Je zou zeggen, ze hebben die profetische bediening wel gehoord, maar ze hebben daar niet uit kunnen verstaan. Ik ben het lam dat de zonde der wereld wegdraagt en daaronder ook zal verzinken in de eeuwige dood. Dat konden ze niet begrijpen. Wij staan daarachter, maar wij begrijpen het ook niet. Wij begrijpen het ook niet. De Heer Jezus is in het godsdienstig spraakgebruik eigenlijk min of meer een soort overwinnaar. En daar ben je zo gelukkig mee en nou ja, noem maar op. Maar een mens wil niet veel weten van de Heer Jezus die in dat verlies inkomt. In dat godsverlies. In dat Godgemis. In die Heere Jezus Christus die voor het vleeselijk oog de strijd verliest. Voor het vleeselijk oog. Waar alles op niets is uitgelopen. O nee, dat kan de mens maar niet verstaan. En omdat ze dat nooit hebben geloofd, dat de Heere Jezus in de dood zou ingaan. Maar dat ze vast hebben gedacht, dat zal niet gebeuren. Net als Petrus. Dat zal u niet geschieden. Daarom is er in hun gedachten geen plaats voor die opstanding. Voor die woorden die hij zelfs in Galilea al tot hen sprak. Dat hij moest lijden en sterven en opstaan uit de doden. En er is er niemand die eruit komt. Je kunt de beste professor ernaast zetten, schriftgeleerde. Je kunt tegen die mensen zeggen, nou je moest je ogen uit je hoofd schaven. Nee, ze lopen maar door. Ze kijken elkaar aan. Ze staan zo af en toe stil. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Daar leven ze nou in terug. En als ze dan telkens weer denken aan dat bittere einde, dat bittere lijden. O, dat slaan, dat geeselen, dat kruisige, dat benauwde en donkere, dan lopen de tranen over hun wangen. Jezus is weg, is dood. Hoe is dat? Hebben wij ook wel eens iets gekend van de weemoed, dat hij uit het oog is en uit het hart? Dat het is alsof hij zijn aangezicht verbergt, alsof hij niet is de levensvorst die gezegd heeft, ik ben met u lieden, alle de dagen. Wat kan het hart neergebogen zijn daaronder? Wetende, want dat kun je weten, allemaal eigen schuld. Ik ben de verlater die in het dorp moet wonen. En toch er niet uit kunnen komen. Niet de oplossing kunnen vinden. Het is toch gelukkig dat de Heer heeft geprofeteerd bij Ezechiël. Ik zal naar mijn schapen vragen. Hoe ellendig, hoe ongelukkig, hoe ver weg ook. Hij zoekt ze. En als zij de plaats Jeruzalem verlaten, je zou zeggen uit de kring uittreden, met hun eigen verdriet en moeite maar naar huis gaan, daar heeft de goede herder ze toch wel gezien. Daar komt iemand aan. Het staat er zo opmerkelijk in de Bijbel. Jezus zelf. Het staat er zo. Zo eigenlijk zo diep ingrijpend. Hij waar het om ging. Hij waar het om ging. Het voorwerp van hun hoop. Hun verwachting en hun liefde, die nu weg is. Die is zelf gekomen. Hij stuurt nou geen engel. Of een andere boodschapper. Hij komt zelf. Hij komt als Jezus, dat is zaligmaker, ruimtemaker. Hij komt als de weg, de waarheid en het leven. Hij komt zelf. Wat wonderlijk dat hij zelf komt. Want zijn komst volmaakt alleen het heil. Zijn komst maakt het harte vrolijk. Hij komt bij hen en hij gaat met hen. Met hen op die weg van droefenis die eigenlijk niet gegrond is, op die weg van twijfel en traagheid van hart. Ja, daar komt hij. Hij is anders als de mensen. De mensen zeggen, nou kun je het zo zachtjes aan wel weten hoor. Nou zeg ik het niet meer hoor. Of nou ben je al zoveel keer gewaarschuwd, of zoveel keer dit en dat, nou is het afgelopen. Jezus gaat met hen.
Als zij dan niet meer met Jezus kunnen gaan, omdat Jezus dood is in hun waarneming, dan draait de Heer het wel om en zegt, ik kom. Ik kom. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hij gaat met hen. Dat is ook wonderlijk. Dat zie je van tevoren niet, maar soms van achteren. Hij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht, terwijl je ogen niet zagen dat hij er was. Dat hij er toch was. En dat hij toch met je ging, al zat je op een dwaalweg of in het ongeloof of bijgeloof. Dat hij toch mee wilde gaan met al je duisternis en met alles wat je niet wist, dat hij mee erbij wilde zijn. Met zijn genade geest, majesteit, met zijn woord, zijn eeuwig blijvend woord. En toch niet hem kennen. Toch niet hem herkennen. Want hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Er gebeurt iets. Hun ogen worden zo gehouden dat ze hem niet kenden. Dat is wel meer gebeurd in de Bijbel. Denk die mannen die de deur zochten van Lot zijn huis, maar ze konden de deur niet meer vinden. Denk aan Maria, misschien van verdriet, Maria Magdalena, en zij meende dat hij de hovenier was. Hun ogen werden gehouden. Je ziet hier een daad van God. Een daad van God. Want deze herder der schapen, die kan natuurlijk in één ogenblik hun ogen zo laten zijn dat ze zeggen, mijn Heere en mijn God. Maar dat wil hij niet. Onderwijzen hen die dwalen, brengen ze in het rechte spoor. Hij wil onderwijzen. En dat zou nou geen onderwijs zijn als hij zou zeggen, hier ben ik. Zie je me dan niet? Dan zou er als het ware een stukje praktijk, een stuk bevinding, zou er overgeslagen worden. En dat wil hij niet. Dat willen de mensen wel. De mensen zeggen, wij grote mensen, als de Heer Jezus nou nog maar op aarde was. Als ik hem nou maar eens kon zien, echt zien, dat ik in zijn ogen zou kunnen zien of hij mij ook genadig zou willen zijn. Of als die maar eens, net als bij Jacob, nog eens één keertje voor mij alleen op de aarde zou zijn, dat ik hem vast kon houden. En dat ik zou zeggen, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Is dat nou nog maar eens, ik heb het vaak gevraagd. En elke keer, dan werd er wat tegenovergesteld. Maar dan zei ik, ja maar heren, u kunt het toch nog wel één keertje doen. Maar de Heere zei, gij hebt het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft. Nee, hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kennen. Een mens zoekt eigenlijk, ja, een zodanige ontmoeting, tastbaar, zichtbaar, en dan denkt hij, dan zou ik nooit meer twijfelen. Maar wist je wel, bij de verschijning in Galilea aan de 500 broeders, daar lees je nog, en sommigen twijfelden. Als wij toen eens hadden geleefd, zouden wij het dan geloofd hebben? Ik denk het niet. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Daar is de profeet. Daar is in de eerste plaats de profeet. Wat doet een profeet? Een profeet, onder andere hoor, die komt onze onwetendheid verlichten en ons de raad van God tot onze verlossing bekend maken. Dat is het werk van een profeet. Dat zien ze nog niet, want hij gaat vragen, waar hebben jullie het toch over met elkaar? En waarom kijken jullie zo droevig en zo verdrietig? Wat scheelt er toch aan? Hij weet het wel, maar hij wil het ook horen. Hij wil hebben dat de wond bloot komt, het verband eraf. Dat wil hij. We hoeven achteraf niet te denken of te zeggen, ja, maar heren, zo was het niet. Nee, je hebt het zelf gezegd, wat eraan scheelde. Je hebt het zelf gezegd waarom je zo verdrietig en zo droevig was. Ze staan allebei stil, de mannen. Verbaasd. Misschien hebben ze wel gedacht, hè, nou worden we gestoord in onze overpeinzingen en samensprekingen. Want de een, wiens naam was Cleopas, die zegt daar in een ogenblik, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet je niet de dingen die deze dagen gebeurd zijn? Met andere woorden, er zijn wel honderden vreemdelingen in Jeruzalem, maar iedereen heeft er wel wat van gehoord. Iedereen heeft er wel wat van gehoord, van Barabbas, de moordenaar die vrijgekomen is. En van Jezus die gegeeseld en gekruisigd is. Dat weet toch iedereen? Ook al die vreemdelingen die met de paastijd in Jeruzalem waren. Die weten het. Die hebben wat beleefd met de paas. Bent u dan die ene vreemdeling die nergens van weet? Van al die dingen die er in de laatste dagen gebeurd zijn. Dan zegt de Heer. O, wat is er in die eenvoudige woorden een majesteit en een ontferming. Want hij zegt het niet uit nieuwsgierigheid. Zoals wij, die graag smullen aan een of ander verhaal. Of niet zo'n mooi verhaal. Nee, hij zegt het in een majesteit van ontferming. Welke? Is je vader gestorven, of je moeder, of je man, of je grootmoeder, is er iets ergs gebeurd in de familie? Nee, het gaat nu over de dingen aangaande Jezus de Nazarener. Daar loopt het over. Een profeet krachtig in werken en woorden. Voor God en al het volk. Dat is een hele belijdenis. Zover is het Sanhedrin niet gekomen. Zover is de meerderheid van het volk niet gekomen. Nee, het is een hele belijdenis dat hij een profeet is. Die in werk en woord, in leer en in leven heeft betoond een dienaar te zijn van de Allerhoogste God. Dat geven ze niet los, niet prijs. Dat laten ze niet los, al is hij dan ook als een godslasteraar ter dood veroordeeld en buitengeworpen. Zij laten het niet los, dat kan niet, dat was het. Dat hebben onze ogen aanschouwd en we hebben het gehoord met onze oren. Woorden van eeuwig leven. En deze krachtige godsprofeet, deze man met zijn goddelijke daden, die is door onze overpriesters, het is toch onvoorstelbaar vreemdeling, onze eigen overpriesters en oversten, de leidslieden van het volk, die hebben hem overgeleverd tot het oordeel des doods en hem gekruisigd. O, wat wonderlijk ligt het in hun hart. Ze kunnen niet zeggen dat God hem afgesneden heeft. Ze zien de schuld wel degelijk bij het volk en bij de oversten. Ze zeggen niet dat God eigenlijk Jezus tot een misdadiger heeft gemaakt. Dat wilde het volk. Maar ze blijven bij de belijdenis. onschuldig ter dood veroordeeld. Ze hebben hem gekruisigd. Het is afgelopen. O, hun hart raakt helemaal in beroering als ze het uitspreken voor deze vreemdeling. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Wij hoopten. Ze zeggen het in de verleden tijd. Maar als je het licht in hun ogen nu ziet schitteren, dwars door het verdriet heen, dan kun je merken, ze zijn er nog niet uit, het is nog niet voorbij. Ergens voor hun verstand is het voorbij. Het is allemaal voorbij. Maar als ze erin komen, in alles wat gebeurd is, dan, ja, dan kunnen ze het nog niet loslaten. Ze zijn daarom hopeloos, omdat ze hopende zijn. Wonderlijke tegenstrijdigheid. We hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou, ja. Ja, vrienden, maar hij was toch wel een klein beetje verkeerd in de toepassing. Want hij verlost het volk door druk gebogen. Maar hij verlost langs een rechte weg. Langs de weg van verzoening door voldoening. Ze hadden geen erg. Dat hij niet gekomen was om een koninkrijk van deze wereld te stichten. Om Israël aan de top te brengen. En om de troon van vader David in Jeruzalem in te nemen. Hadden ze geen erg in. Hoeveel ze ook van hem hielden. Ze zagen in hem de koning voor dit koninkrijk. Wij hoopten dat hij het was. En misschien hebben ze ook zeker erbij gehoopt dat deze koning, die koning zou zijn die de zachtmoedige zou leiden met beleid. En de nooddruftige zou verlossen. Waar die psalmen van gesproken hebben. Geef Heer de koning uw recht. Uiteindelijk zou het toch gebeuren dat die koning in Gods vrezen ook op het volk zou leggen. Maar het is nou de derde dag. De derde dag is de beslissende dag in het oosten. De derde dag is zo vaak de beslissende dag. Hè. Als er op de derde dag niets meer gebeurt, dan gebeurt er nooit meer wat. Zo lag dat. Maar het is nou de derde dag. De dag is trouwens bijna om. Het is hopeloos, vreemdeling. We hebben nog gedacht, ergens spookt toch wel door hun gedachten die derde dag. Die derde dag. Maar ja, je kan toch niet aan op wat sommige vrouwen, die ons helemaal in de war gebracht hebben. We zijn er ontsteld van. Die zijn naar het graf geweest. Maar ze vonden zijn lichaam niet en ze kwamen dat ze engelen gezien hadden. En die zeggen dat hij leeft. En toen zijn er nog een paar van ons heen gegaan naar het graf. En die vonden het ook, het graf was inderdaad leeg. Maar hem zagen zij niet. En daar lopen toch maar over, vreemdeling. Dat kun je toch wel begrijpen. Hem. Och, een mens kan wel zoveel van iemand houden, dat als die door de dood wordt weggenomen, dat hij nog met hem zit te praten en dat hij nog hem ziet zitten in zijn stoeltje, waar vader altijd zat, of op zijn bankje. Zo zie je soms in de droom oude broeders die al lang uit ons midden zijn weggenomen, dan zie je opeens hun grijze hoofd voor je, alsof ze er nog zijn. Nou, zo is het met die vrouwen ook, hè. Die vrouwen, die kunnen het niet loslaten, dat hij echt weg is. En ja, dan zie je allerlei dingen die er eigenlijk niet zijn. Dat is het beeld dat je hebt en dat je blijft koesteren van iemand die er niet meer is. Dan die dierbare profeet, onze grote profeet. Die nou niet zegt, ik ben het. Maar die gaat zeggen, o onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daar loopt het over. Heeft Abraham niet gezegd tegen de rijke man, al stond iemand uit de doden op, ze zouden zich niet laten gezeggen. Ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. Nou gaat de Heere Jezus ze vermanen. Vriendelijk bestraffen. Uit liefde. Dat hun verstand zo verduisterd is. En hun hart zo onwillig en ongeschikt. Zo traag om te geloven. Wat er geschreven staat. Omdat ze nou alleen maar willen geloven en aanmerken de dingen die ze zien. En de dingen die we zien, die zijn tijdelijk. Want de dood zal verslonden worden en is door Christus verslonden tot overwinning. Maar ze geloven wel wat ze zien, net als Thomas, indien ik niet leg mijn hand in zijn zijde en mijn vinger in het teken zijner nagelen, ik zal geenszins geloven. Daarom komt die profeet. En hij komt hier niet als ik ben de grote profeet. Maar hij blijft alsnog de vreemdeling. De onbekende onderwijzer. Dan gaat hij ze vertellen van de noodzakelijkheid van het lijden van de Heer Jezus Christus. Het moeten. Het is profeet. Hij gaat ze onderwijs geven uit Mozes en de profeten, dat is het hele Oude Testament. Wie zal er ooit zulk onderwijs hebben gehad op de aarde dan deze mens? Geen ene professor kan dat nadoen. Dat onderwijs uit de eerste hand. De auteur bespreekt zijn eigen boek, zijn eigen werk. Hoe die je daar gaat bepalen van het paradijs aan. Van de belofte van God, van het lam, van het vrouwenzaad. Zo gaat hij door psalmen en profeten heen, om hun het lam voor te stellen, dat de zonde der wereld moest dragen. Hij gaat als profeet zijn priesterdienst verklaren aan hun hart. Moest ik niet al zo lijden, ook voor moest hij niet al zo lijden, ook voor jullie? Emmausgangers, Cleopas en je onbekende vriend, was er niet de noodzakelijkheid dat zo de weg gebaand werd naar het hart van de Vader, naar het leven? Kon het dan anders? Horen jullie bij de rechtvaardigen die nooit geen kwaad of zonde gedaan hebben? O nee, nee, vreemdeling. Nou, moest er dan niet ene zijn die schuld op zich nam en dat oordeel der vervloeking op zichzelf wilde nemen? Moest dat niet? O, wat hebben ze geluisterd naar dat gezegend onderwijs van die vreemdeling? Wat is de gestalte van de Christus der schriften nu in hun zielen aan het openbaar worden? Nu gaan ze de gangen van die vorst en heren volgen in de schriften. Nu gaan ze merken dat ze dwalende schapen zijn, die geen acht hebben geslagen op zijn woorden. O, dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest op dat woord. Zo wordt die Christus der schriften hun voor de ogen gesteld. Wat zullen ze aan hem gehangen hebben? Ze zien niet de late avondzon die schijnt op de in deze tijd groeiende bloemen. Prachtige bloemen op de weg naar Emmaus, tussen de rotsen en in de dalen. Ze zien het niet. Langzaam wordt voor hun ogen ontdekt die bebloede, die verdrukte, die veroordeelde middelaar als de noodzakelijke borg plaatsbekleder. Nou, dan komen ze thuis, eer dat ze er erg in hebben, daar komen ze al bij het paadje wat naar het dorpje afdaalt en waar hun huisje staat. En de vreemdeling, die doet net alsof die verder wil lopen. Hij hield zich, hij wil niet verder gaan, hij wil nog wel even blijven, die vreemdeling. Maar hij doet net alsof. Waarom doet hij dat? Om ze tevoorschijn te halen. Om openbaar te laten worden. Als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. Het was mij zoeter dan honing, ja, dan honingzeem. Dat moet eruit komen. Het moet eruit komen dat ze aan dat levende woord uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. Gedenk toch aan het woord tot uw knecht gesproken, waarop ge mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost in mijn ellende. Het woord, het levende woord, nu hun voor de ogen geschilderd, daar moeten ze naartoe. En daarom houdt hij zich alsof hij verder wil gaan. Maar ze dwingen hem, ze grijpen hem als het ware bij de mantel. Niet zoals Saul Samuel bij de mantel greep en scheurden hem. Nee, maar zoals heilbegerige, die op de Pinksterdag ook zo gaarne wilde horen de woorden des eeuwige levens. Of zoals die heidenen, die baden dat hun het woord geschieden zou. Zo. Daarom grijpen ze bij de mantel en de liefde is vindingrijk. Ze zeggen, blijf alsjeblieft bij ons, want het is bij de avond. Ze hebben er die vreemdeling niet voor over, maar ze hebben zichzelf er eigenlijk ook niet voor over om alleen te zijn nu. Ze willen zo graag nog even van hem genieten, nog even van hem horen. Het is avond en de dag is gedaald. U gaat nou toch alleen niet verder. En hij ging in. Deze priester nu, die ze nu als die priester, die enige hoge priester kennen, hij gaat met ze in om met hen te blijven. Ja, ja, maar niet zoals zij dachten vaak, vroeger. Toen dachten ze, als we maar bij de Heer Jezus zijn, dan is het goed. Maar Jezus gaat straks weer weg. Hij gaat weer weg. Maar dan zal hij bij hen blijven, door het geloof in het heilig evangelie, in het woord, zal hij bij ze blijven, eeuwig en altoos. Ik zal u niet begeven, ik ben altijd met u. Daar gaat hij naar binnen. Ze kennen nu iets van de profetische en de hoge priesterlijke bediening van die Heere, die ze nog niet hebben ontmoet. En dan binnen gebeurt er iets wonderlijks. Daar komt iets van zijn koninklijk ambt openbaar. Want hij is de gast. En zij zijn de gastheren. Maar nee, hij zit met hen aan. Er ligt brood. En voor Cleopas op, of de anderen kan bidden, een zegen vragen en het brood aanreiken, neemt hij het brood. En hij zegent het in de naam van God. En hij breekt het en hij geeft het aan hem. Ze zijn heel verbaasd. Heel verbaasd. Met dat hij het doet, met dat hij het doet, worden hun ogen geopend. En ze kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. O, als koning zit hij daar. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Heere onze Heere, andere Heere behalve Gij, hebben over ons geheerst. Maar door U alleen gedenken wij Uw naam. Misschien, ja, hun ogen zijn geopend en toen zagen ze opeens met dat. Misschien zagen ze het, ze hebben er meerdere malen het brood zien breken. Voor de maaltijd. En bij de spijziging, de wonderbare spijziging. Opeens kennen ze hem. Het is de meester, het is de Heer Jezus. Maar dat is maar een toegift. Dat is maar een toegift. Ze mochten het pas zien toen ze die Christus der Schriften door het geloof leerden omhelzen. Toen mochten ze ook nog even zien als een toegift dat Hij het was die tot hen sprak op de weg. Maar Hij gaat direct weg. Direct. Want dat volk zal straks door geloof leven, niet door aanschouw. Ze zullen leven bij dat eeuwig blijvende woord. En daarom, als die zich aan het eind laat zien, dat is wel groot, maar het is niet het grootste. Het grootste is dat zij die Christus der Schriften hebben mogen leren kennen. Die profeet, hoge priester, nu koning, die koninklijk regeert en uitdeelt van het brood van zijn gaven. O, dan wordt het alles opnieuw levend, want ze zeggen, was ons hart niet brandende in ons? Werd er niet een liefdevuur wakker gemaakt en aangestoken, als Hij tot ons sprak op de weg en als Hij ons de Schriften opende? Wat zullen ze elkaar bij de schouder hebben gegrepen? Hij leeft, de Heer is waarlijk opgestaan. Wat hebben we toch gedwaald in onze bevatting van de Schriften? Nu zien we de waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen onze gerechtigheid is. Wat hebben ze toen de waarde van dat kruis mogen zien? Hij daar in onze plaats, opdat wij niet eeuwig verlaten zouden worden. Brandende harten. Als Hij ons sprak en de Schriften opende. Hoe is het met ons nu? Hoe is het nu met ons? Hebben wij ook in ons leven. Je kan veel gehoord hebben in je leven. Veel in de kerk gezeten en toch niets gehoord. Maar waar nu de Heilige Geest dat woord zegent. Daar gaat iets gebeuren. Er gaat iets gebeuren. Daar worden we gevangen genomen. O, daar wordt betuigd. Des Heere vrees is rein. Ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Daar wordt erkend. Och, blijf toch bij ons. Verlaat mij niet. En laat uw geest mij onderrichting geven. Heere, bekeer ons tot U, genees ons, zo zullen wij genezen zijn. Dat kan zo zijn, dat je stilletjes in je hoekje zit en dat de tranen over je gezicht lopen. Vanwege Hem, die zichzelf dood liefde op het vervloekte houdt, om uit vrije genade zulke kinderen zalig te maken. Wij keerden onze nieder naar onze eigen weg. Nou, hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Want je hebt gehoord, Hij nam het brood en als Hij gezegend had, brak Hij het en deelde het. Zo doet de Heere nog. Hij breekt ons om in zijn dienst en zijn weg te wandelen. Neemt hij, zegent, maar hij breekt ook. Hij breekt onze hoogmoed, onze eigen waan, ons ingebeelde geloof. Hij breekt alles op een herderlijke wijze. En dan deelt hij uit. Dan werkt hij met zondaren en zondaressen, gebroken schepselen, waar hij nochtans zijn doel mee bereikt. Dat geven God. Opdat we niet alleen de woorden zouden hebben gehoord. De Heere is waarlijk opgestaan. Maar iets van die innerlijke blijdschap mochten proeven en smaken. Hij leeft aan de rechterhand des Vaders om voor zo'n ellendeling te bidden en te danken. Amen.